zijn van God. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 121, daarvan de versen 1, 2 en 4, Psalm 121. En mag ik de kosten vragen of ik nog een exemplaar van de liturgie kan krijgen? Deze dienst staat in het teken van het bidden om Gods zegen, zoals jullie, bruidspaar, dat mogen doen, straks voor je huwelijk. En wij bidden dat ook met jullie mee. Jullie mogen ook de zegen ontvangen. Maar zullen wij nu eerst ook samen bidden om Gods zegen, als we zijn woord openen en daar ook deze middag naar willen luisteren. Laten wij bidden en danken. Heere, getrouwe God en Vader in de hemel, wij komen tot u in deze bijzondere dienst, nu we samen met het bruidspaar en Jan en Laura hier in de kerk zijn gekomen, Hier willen zij, Heere, hun ja-woord voor het aangezicht van u en van uw gemeente opnieuw laten klinken. En Heere, dat doen ze heel bewust. En daar weet u van. Dat doen ze in het besef dat zij u nodig hebben. Nu ze als man en vrouw aan elkaar verbonden zijn. Dat het zonder u niet kan. Zonder uw wacht waarop we hopen. Maar ze doen het ook, Heere, in het vaste geloof. In het vertrouwen. Dat als wij u daarom vragen, u in uw Zoon, de Heer Jezus, ons ook wil horen. Dat dat niet te vergeefs is. Nee, Heere, het is juist uw wil dat we zo het huwelijk aangaan. Levend, samen met u, als die grote derde, die er is en die ook nodig is, om de streng van ons huwelijk en onze verbondenheid aan elkaar werkelijk sterk te maken. En Heere, in dat teken zijn we hier vanmiddag bijeen, samen met de ouders, grootouders en wederzijdse families. En wij danken u, Heere, dat we mogen delen in de blijdschap van Henk Jan en Laura, dat ze elkaar hebben mogen vinden op hun levensweg en dat u hen aan elkaar geeft als man en vrouw. En Heere, als we dan daarbij ook uw woord willen openen, wilt u dan met uw Heilige Geest ook bij ons zijn vanmiddag en laat de boodschap die vanuit de Bijbel naar ons toekomt voor ons duidelijk worden. Heere, ook wanneer we wellicht niet zo gewend zijn om een kerkdienst mee te maken. Wilt u geven dat we vanmiddag daar toch iets van mee kunnen nemen? Allemaal zoals we hier zitten, of zoals we ook op afstand verbonden zijn. En Heere, dan willen we bidden om of u ook tot ons persoonlijk wil spreken. Want het gaat vanmiddag niet alleen maar om het bruidspaar. We zijn hier allen onder uw woord en hebben uw zegen in ons leven ook nodig. Heere, wilt u uw woord vanmiddag voor ons dan ook openleggen en spreek tot ons hart. Geef dat we mogen horen wat uw stem tot ons zegt vanmiddag. En dat dat voor ons ook krachtig mag zijn en vol van betekenis. Heere, zo bidden wij om het werk van uw Heilige Geest. Kom met uw geest in ons midden en zegent u ons. Heere, wij bidden ook voor het bruidspaar. Deze bijzondere dag waar ze in het middelpunt staan, wilt u spanning wegnemen dat ze vrijuit kunnen luisteren naar wat u ook vanmiddag tot hen zegt. En Heere, geef ons zo met elkaar een gezegende dienst. We bidden u, Heere, voor hen die we vanmiddag missen. Wellicht dat er zijn die in onze gedachten met ons meedragen, maar die om welke reden ook vanmiddag hier niet kunnen zijn. Bereid ook hen uw zegen. En hoor zo naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade alleen. Amen. Ik wil met u gaan lezen uit Jeremia 29. Het is het gedeelte van waaruit jullie ook een tekst op jullie trouwkaart hadden gezet. Jeremia 29 lezen wij. We lezen vers 1 tot en met 14. En we willen na het lezen daarvan met elkaar gaan zingen uit Psalm 77... het zesde en het zevende vers. We zullen straks in de preek ook horen dat deze woorden in Jeremia 29 zijn geschreven in een brief door de profeet Jeremia in een tijd waarin het volk Israël in ballingschap gevangen is weggevoerd. En dan komen er natuurlijk allerlei vragen op. Ik zal daar straks ook nog wel iets over zeggen. Hoe kan dat nou, dat het volk van God dit overkomt. Psalm 77 verwoordt ook zo'n vraag. Zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheden door zijn gramschap, zijn toren afgesneden? Maar dan ook het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Dan mag je terugvallen op wie de Heere in het verleden ook is geweest. De bewijzen van zijn gunst en zijn goedheid en genade die hij heeft gegeven. Dat geldt voor het volk Israël, maar dat mogen we ook persoonlijk toepassen. We lezen Jeremia 29 vanaf vers 1. Dit zijn de woorden van de brief die de profeet Jeremia uit Jeruzalem gestuurd heeft aan de rest van de oudsten van de ballingen, aan de priesters, aan de profeten en aan heel het volk dat Nebukadnezar van Jeruzalem in ballingschap had gevoerd naar Babel. Nadat Jechonja, de koningin-moeder, de hovelingen, de vorsten van Juda en Jeruzalem, de ambachtslieden en de smeden uit Jeruzalem vertrokken waren. Door de hand van Elaza, de zoon van Zafan, en Gemarja, de zoon van Hilkia, die Zedekia, de koning van Juda, naar Babel gestuurd heeft, naar Nebukadnezar, de koning van Babel. En dan krijgen we de inhoud van die brief. Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, tegen alle ballingen die ik uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap heb gevoerd. Bouw huizen en woon erin. Leg tuinen aan en eet de vrucht ervan. Neem vrouwen en verwek zonen en dochters. Neem vrouwen voor uw zonen en geef uw dochters aan mannen, zodat zij zonen en dochters baren. Word daar talrijk en verminder niet in aantal. Zoek de vrede voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de Heere, want in haar vrede zult u vrede hebben. Want zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, laten uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet bedriegen. Luister niet naar uw dromers die u laat dromen, want met leugen profeteren ze tegen u in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. Want zo zegt de Heer, voorzeker, pas wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult me zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heer. Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen ik u verdreven heb. Spreekt de Heer, ik zal u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb gevoerd. Tot zover. Na het amen van de preek zingen we uit Psalm 130, derde en het vierde vers. Psalm 130, vers 3 en 4. We luisteren vanmiddag naar Jeremia 29, het elfde vers, dat ook op jullie, in iets andere woorden, op jullie trouwkaart staat. Daar staat: ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om uw toekomst en hoop te geven. Thema voor de preek is Gods lange termijnplan voor jullie. Tweetal gedachten, dat is een genadig plan en dat is ook een hoopvol plan. Gods lange termijnplan voor jullie. Gemeente van Christus, Jan en Laura, wederzijdse ouders, grootouders, verdere familie. Vandaag is voor jullie een bijzondere dag, bruidspaar. Jullie beloven elkaar trouw. Jullie worden man en vrouw van en voor elkaar. En dat is eigenlijk al iets eerder gebeurd, een aantal dagen geleden, 8 augustus als ik het goed zag in het boekje. Toen hebben jullie dat voor de ambtenaar van de burgerlijke stand aan elkaar al gegeven, dat ja-woord, en elkaar trouw beloofd. Dat moment hebben jullie klein gehouden. Ik denk omdat jullie niet zo van poespas houden. Maar er was ook nog wat anders, zo hadden we het daar ook over in het voorbereidende gesprek wat we met elkaar hadden. Ook omdat jullie het licht willen laten vallen op vandaag en dan ook op dit moment hier in de kerk. Het voelt alsof je vandaag hier trouwt. En ergens is dat ook zo. Want is het niet zo dat je als christen je belofte mag geven, juist ook voor het aangezicht van de Heer? En dan doe je dat niet alleen als je in de kerk bent, dat doe je ook overal. Waar je ook maar komt, de Heere God, die is erbij, die kent ons, die hoort ons. We leven altijd voor zijn aangezicht, maar toch speciaal vandaag. Als je elkaar trouw belooft, dan is de Heere een toehoorder. En de gemeente van Christus zijn Zoon ook. Hij is getuige van wat jullie tegen elkaar zeggen. Dat is maar een heel klein woordje, het woordje ja, maar er is veel mee gezegd. Jullie beloven elkaar trouw tot de dood jullie scheidt, in voorspoed en in tegenspoed, in rijkdom en in armoede, bij gezondheid en bij ziekte, ja, altijd. En dat doe je hier in de kerk ook vanuit het besef dat het God is die jullie heeft samengebracht. Zo zien jullie dat ook. God heeft jullie op elkaars pad gebracht en aan elkaar gegeven als man en vrouw. Hij heeft je levensweg zo geleid en gebogen dat je elkaar bent tegengekomen op het bedrijf waar jullie allebei werken. En zo heeft hij het gewild. Dat jullie elkaar zouden vinden en elkaar levenslang zouden toebehoren. Dat was zijn plan. Dat waren zijn gedachten over jullie leven. En daarvoor mogen we hem vanmiddag ook danken. Want gemeente, dat is toch wat de Bijbel ons ook leert. Wat we geloven. Dat God het leven van zijn kinderen leidt. Wanneer je hem kent, wanneer je hem zoekt, in afhankelijkheid van hem je weggaat, dan betekent, en dat betekent concreet dat je dagelijks bidt. Dat je steeds hem erbij betrekt. Heere, leid mij op uw weg. Neem mijn leven in uw hand. 'S morgens voordat je naar het werk gaat. Er ligt een nieuwe dag voor me, Heere. Wilt u mij vandaag leiden? Wilt u mij beschermen? Wilt u mijn God zijn? En op zondag in de kerk. Heere, we komen samen met uw gemeente. Wilt u ook tot ons, tot mij spreken? Want als je zo leeft in die afhankelijkheid, Dan mag je geloven, dan mag je erop vertrouwen dat God ook je leven daadwerkelijk leidt. Dat Hij de controle heeft. En dat Hij zijn plan zal volvoeren. Dat komen we ook tegen in jullie trouwtekst. Jeremia 29, ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. In de woorden van die op jullie trouwkaart staan, mijn plan met jullie staat vast. Hier is de Heere God zelf aan het woord. Hij spreekt tot Israëlieten bij monden van zijn profeet, de profeet Jeremia. En dat zijn natuurlijk prachtige woorden die we hier lezen. Als God dit tegen je zegt. Ik koester gedachten van vrede over jou. Niet van kwaad. En toch denk ik dat de Israëlieten er ook wel zo hun gedachten bij hebben gehad. Want degenen die deze boodschap ontvangen, die wonen niet meer in Jeruzalem of in Juda, in hun vertrouwde omgeving. Nee, ze zitten gevangen, ze zijn weggevoerd. Niet zozeer zitten ze in een gevangenis met tralies ervoor, maar ze zijn wel meegenomen door Nebukadnezar en de Babylonische legers. En ze verblijven daar nu in Babel, in den vreemde, een land waar ze echt in het buitenland zijn. Van huis en haard verdreven. Niet vrijwillig, maar gedwongen. Gedeporteerd. Zomaar overgeplant in totaal vreemde grond. De ballingschap was gekomen. En waarom? Waarom overkomt dit het volk Israël? Want je zou kunnen zeggen, het is toch Gods volk? Als God dit nou zegt tegen datzelfde volk, vers 11. Ik koester gedachten van vrede, niet van kwaad. En dan zitten ze daar in ballingschap. Hoe krijg je dat bij elkaar? Hij had toch gezegd, ik waak over jullie, Israël. Jullie zijn mijn volk, ik ben jullie God. Ik zal jullie mijn zegen geven. Ja, dat had hij ook gezegd. En de Israëlieten, die hadden daar ook telkens weer aan gedacht. En er waren profeten geweest, het zijn valse profeten. Maar er waren profeten geweest, die hadden hen er ook steeds aan herinnerd. Jullie zijn Gods volk, wees niet bang. Al die legers van die Babyloniërs die stad na stad en land na land veroveren. Je hoeft er niet bang voor te zijn, want jullie zijn Gods volk. Jullie kan niks overkomen. Wij hebben de tempel, wij hebben de wet. Maar het was wel gekomen. En een eerste groep van Israëlieten, de allerbelangrijkste van het volk, die waren al weggevoerd. En het zou nog erger worden. Een aantal jaar later, na deze brief van Jeremia. Dan zou het overgrote deel van het volk gevangen genomen worden. En in ballingschap worden weggevoerd. Waarom? Ja, daar kun je allerlei vragen bij stellen. Ik zei het net al even. Vragen naar Gods leiding. Gods gedachten, zijn plan. Vragen naar zijn macht, zijn goedheid. Is de Heer dan misschien toch niet zo machtig? Is die God van Israël dan toch niet zo machtig en goed? Dat hij die vijandelijke legers tegenhoudt? Is die misschien niet helemaal betrouwbaar? Hij heeft het wel gezegd dat hij voor Israël zou zorgen, maar moet je eens kijken, hij doet het niet. Jeruzalem is gevallen. Met dat soort vragen kun je zomaar God en kerk vaarwel zeggen. Voor je het weet, ga je denken, het klopt niet. En je legt alle schuld bij God de Heere neer. Maar dan vergeet je wel iets. Je vergeet naar jezelf te kijken. Terwijl dat nou juist wel nodig is. Want die ballingschap is gekomen omdat de Israëlieten met hun lippen nog wel zeiden, wij zijn het volk van de Heer. Tuurlijk. Hij is onze God. Wij hebben de tempel. En dan dachten ze, we zijn onaantastbaar. Maar hun hart was niet gericht op de Heer. Hun hart ging juist uit naar de afgoden. Die beelden die overal in het land in Israël waren neergezet en waar eer aan werd bewezen. En kijk je naar het doen en laten van de Israëlieten, nou dan dan zie je het er ook niet aan af dat zij het volk van de Heere zijn. Het is vanwege de zonde en de goddeloosheid dat ze hem verlaten hebben, dat de ballingschap gekomen is als het oordeel van de Heer. Straf op hun zonde. Want wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen, zingen we wel eens. Als je niet naar God vraagt, als je niet met hem leeft, als je elke dag zonder aan hem te denken doorkomt, aan hem voorbij leeft, dan komt vroeg of laat zijn oordeel. Als hij steeds weer naar jou vraagt en een appel op je leven en op je hart legt, als die je steeds opnieuw uitnodigt: ik ben uw God, wees jij ook mijn kind? Maar je gaat eraan voorbij. Dan is zijn geduld een keer op. Israël is vele jaren, vele eeuwen zelfs gewaarschuwd door steeds weer andere profeten. Die tegen hen zeiden: bekeer je, keer je tot God, dien hem alleen, want hij is onze God. Maar de Israëlieten hadden er niet naar geluisterd. En toen kwam Gods oordeel, de ballingschap. Maar dan moet Jeremia, die nog in Jeruzalem is, een brief schrijven. En wat staat erin? Gaat Jeremia zijn gelijk halen? Zou je kunnen voorstellen, zouden wij misschien wel doen, dat je dan zou schrijven: nou, zie je nou wel, ik had toch gelijk. En al die anderen, die valse profeten, die zeiden het komt niet, zie je wel dat het valse profeten waren. Ik had het gelijk aan mijn kant. Nee, dat doet hij niet. Gemeente, daar is de Heer ook niet om te doen. Echt niet. Wat staat er in de brief die Jeremia schrijft? We hebben er een stukje van gelezen, met name twee dingen. Het eerste wat Jeremia schrijft is: jullie moeten je daar in Babel gaan vestigen. Je moet je gaan settelen. En opnieuw gaat hij daarmee lijnrecht in tegen wat andere profeten, valse profeten, zeggen. Want die zeggen, ja, die praten het volk weer naar de mond. Wat je graag wil horen, dat gaat erin als koek natuurlijk. Ze hadden eerst gezegd: de ballingschap gaat niet komen, want jullie zijn het volk van de Heer. Nou is de ballingschap gekomen, nou zeggen ze, het kan nooit lang duren. Hooguit 2 jaar, daar hebben ze het over. Dan is het wel weer over, dan zal God jullie wel weer genadig zijn. Maar Jeremia, die weet dat het anders is. Niet 2 jaar, maar 70 jaar zullen de Israëlieten in de vreemde moeten wonen. En ja, dat moeten ze dan ook echt gaan doen. Ze moeten zich er echt gaan wonen, ze moeten zich er gaan vestigen. Vers 5, bouw huizen, woon erin, leg tuinen aan, eet de vruchten van, neem vrouwen, verwek zonen en dochters en neem vrouwen voor uw zonen en geef dochters aan uw mannen, nog een volgende generatie dus ook, je kleinkinderen. En zoek de vrede voor de stad waarin ik u, zegt de Heer, in ballingschap heb gevoerd, want als het met die stad waar je woont goed gaat, gaat het met jou ook goed, want je zult er nog wel even zitten. Weet, als ik het wat vertaal naar deze tijd, eigenlijk zegt Jeremia: pak je koffers uit. Als je op vakantie gaat, dan doe je dat niet altijd. Sommigen wel, anderen niet. Dan houd je je koffer wat ingepakt en je leeft eigenlijk uit je koffer. Want je weet, ik ben hier maar even. Ik zit hier 1 week, 2 weken, 3 weken hooguit. Of misschien 1 paar dagen. En dan ga ik weer naar huis of naar een andere locatie. Dan leef je uit je koffer, hoef je niet uit te pakken. Want het is maar tijdelijk en voorlopig. Valse profeten zeggen: nee, hoef je niet te doen, die koffers uitpakken, je bent zo weer terug. Maar Jeremia die zegt: pak ze maar uit. En berg ze maar op. Ga je vestigen. De ballingschap zal 70 jaar duren. En laat je niet bedriegen door die valse profeten, want die heb ik niet gestuurd, zegt de Heer. Pas na 70 jaar zal ik naar jullie omzien en je terugbrengen naar Jeruzalem. Pas dan, vers 10, zal ik mijn goede woord gestand doen, mijn evangelie, mijn goede boodschap. Bruidspaar, gemeente, daar is heel wat mee gezegd. Deze generatie Israëlieten zal dus niet meer terugkeren naar Jeruzalem. Dat was ooit tijdens een woestijnreis ook al eens gebeurd. Misschien kent u dat verhaal. Misschien kennen jullie het wel, jongens en meisjes, over Jozua en Caleb. Dat spannende verhaal van die verspieders, weet je? Die het land in waren gegaan met 12 verspieders. Maar ze kwamen terug en ze zeiden, ja, het is een prachtig land, maar er zijn ook reuzen. En toen werden de Israëlieten bang. Er waren er maar 2 van de verspieders, van die 12 verspieders, Jozua en Caleb. Die zeiden, ja, maar de Heere, die zal het ons doen gelukken. Als we met hem gaan, dan kan het. Hij geeft ons kracht, hij strijdt voor ons. Maar de meeste Israëlieten hadden dat niet willen geloven. En daarom hadden ze 40 jaar in de woestijn moeten blijven. Nou, gemeente, hier en zo is het hier nou ook. En hier zelfs 70 jaar. Het zijn eigenlijk 2 generaties. Deze generatie Israëlieten, die is weggevoerd naar Babel, die zal daar ook omkomen. Het betekent dat vanaf nu degenen die deze brief krijgen, iets weten. Wij gaan niet meer terug. En het enige wat er voor hen overblijft is dan ook dat ze niet meer voor zichzelf leven, maar voor hun kinderen en voor hun kleinkinderen. Ze moeten gaan leven voor de toekomst. Voor anderen. En niet voor jezelf. En bruidspaar, dat is wat de Heere van jullie ook vraagt. Dat is eigenlijk ook wat je wil. Anders zaten we hier vanmiddag niet met jullie. Je mag je gaan settelen op deze aarde. Daartoe worden wij geroepen als mens. En jullie hebben je plekje gevonden. En dan mag je daar gaan leven, maar niet voor jezelf. Niet voor je eigen geluk. Maar voor de ander. Voor elkaar als man en vrouw. En als de Heere het jullie geeft, voor kinderen. En leef in die wereld en wees tegelijkertijd niet van die wereld. Want er is een toekomst die bij God vandaan komt. Dat is namelijk het tweede wat Jeremia zegt. Vers 11. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede, niet van kwaad. Namelijk om uw toekomst en hoop te geven. Wat een genade spreekt daaruit, gemeente. Dit is nou Gods lange termijn plan. Op de korte termijn straft hij zijn volk en ze zitten daar in Babel. En er gaat een generatie voorbij en nog een en pas dan keren ze terug. Maar dit is Gods lange termijn. Hij koestert gedachten van vrede en niet van kwaad. En dat voor een volk dat hem steeds opnieuw afwijst. Voor een volk dat hem ten diepste eigenlijk niet wil, niet hoeft. Dat zijn wij. Dat zijn jullie ook, bruidspaar. Waar verdien je het aan dat God jullie leven wil leiden en heeft geleid en jullie aan elkaar geeft vandaag? Waar verdien je het aan dat je je mag gaan settelen op deze aarde? Dat je daar mag gaan wonen, mag gaan werken, dat is alleen maar genade. Dat is onverdiend. En toch wil de Heer het jullie geven. Waarom? Omdat hij gedachten van vrede koestert. En niet van kwaad. En straks bidden we om zijn zegen voor jullie huwelijk. Of hij mee wil gaan wat de toekomst ook brengt. En dan bid je dus eigenlijk, wees ons genadig. Want je hart vergeet hem zo vaak. En daar is geen excuus voor. Hij vraagt van ons dat we met hem leven, maar dat kunnen wij niet. Wat is ons dienen vaak zwak? Wat is onze zonde groot? Ons geloof klein. Maar de Heere heeft een lange termijn plan. Het is het plan van zijn genade. Het zijn zijn gedachten, zijn voornemens om je toekomst en hoop te geven. Want dan kom ik bij het tweede, een hoopvol plan. Ik heb even geaarzeld en jullie hebben dat misschien gemerkt. Of ik wel moest spreken uit deze tekst. Ik vroeg het jullie tijdens het gesprek van, is dat de bedoeling? Sommige bruidsparen die hopen daarop dat de tekst die ze op de kaart hebben gezet, dat dat ook de trouwtekst wordt. Daar kun je vaak ook wel aan voldoen, soms ook niet. En hier heb ik bij geaarzeld, bij jullie tekst. Waarom? Omdat deze tekst een van de meest misbruikte teksten uit de Bijbel is. Hij wordt nogal eens gebruikt door ervan te maken, Gods plan staat vast. Hij geeft je een hoopvolle toekomst. Ik heb jullie geluk voor ogen en niet jullie ongeluk. Dus ga nou maar op pad en doe maar gewoon wat je wilt en dan komt het wel goed. Dan keurt de Heere dat eigenlijk wel goed, zeg maar, bij voorbaat. Nou, zo is het niet. Niet wat hier staat, wat hier bedoeld wordt. Want wat is Gods lange termijn plan nou precies? Wat gaat hij doen met Israël? Ja, uit dit volk gaat de Messias, de Verlosser, geboren worden. Die de wereld zal verlossen van alle ongerechtigheid. Jezus Christus, die zal gaan sterven voor onze zonden. Die onze ongerechtigheid op zich zal nemen. Onze schuld, ons tekort. En hij gaat het wegdragen naar het kruis van Golgotha om daar Gods oordeel te ondergaan. En dat is niet een kortdurend oordeel. Dat is een eeuwig oordeel. Hij wordt weggestoten van voor Gods aangezicht. Dat wat Israël hier verdiend heeft, dat gaat er met hem gebeuren. Hij zal door God verlaten worden. En in die allerdiepste nacht van zijn lijden en sterven, terwijl 3 uur van diepe duisternis en helse Godverlatenheid hem omringt, zal hij sterven en zijn leven geven. En zo begraven worden. En hij geeft het voor zondaren, die hem steeds vergeten, maar die door God niet vergeten worden. Het gaat hier over die toekomst en die hoop dat wij nou het leven mogen vinden in hem, de Heer Jezus Christus. Zoals het ook duidelijk wordt uit wat er volgt op vers 11. Dan zult u mij aanroepen, dat is dat bidden, en heen gaan. Mag ik dat zo vertalen, dat je dan naar de kerk gaat, naar het huis van God? En u zult tot me bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden. Wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart, ik zal door u gevonden worden, zegt de Heer. Ja, en dan ook aan de Israëlieten daar in Babel, ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarin ik u verdreven heb. Israël zal inderdaad terugkeren uit die ballingschap weer naar Jeruzalem. We weten dat het gebeurd is, maar dat is niet het einddoel. Dat is niet de lange termijn. De lange termijn is het Koninkrijk van God dat aanbreekt in Jezus Christus. De lange termijn bruidspaar, dat is dat Christus komen zal. En dat de Heere heel zijn schepping verlost uit de greep van zonde en dood. De lange termijn, dat is dat hij zijn volk, al zijn kinderen, alle die hem toebehoren, die op hem hun vertrouwen hebben gesteld, dat die mogen thuiskomen in zijn hemels koninkrijk en op een nieuwe aarde. Jullie trouwtekst heeft een geweldig perspectief. Blijf dat herinneren, houd dat vast. Nu jullie aan elkaar verbonden zijn en je verbintenis in deze dienst wordt bevestigd, mag je als man en vrouw op weg gaan. De toekomst in, jullie eigen toekomst in, maar laat het ook zijn naar deze toekomst. Naar Gods toekomst. Zal dat jullie weg zijn? Als je het bij hem zoekt en blijft zoeken, dan wil hij je er naartoe leiden, want dat zijn de gedachten die hij koestert. Gedachten van vrede en niet van kwaad. Dat is zijn hart dat vol liefde is voor zondige mensen. En je mag elkaar als man en vrouw daarin ook tot een hulp zijn. Niet alleen in de tijdelijke dingen, maar ook juist in die eeuwige dingen. Bid samen, zoek de Heere samen. Vuur elkaar erin aan, bemoedig elkaar. Help elkaar in het zoeken van dat wat het allerbelangrijkste is. Dat je hem dient, dat je met hem je weg gaat. En ga niet de weg van het volk Israël. Dat je zegt, ach, we zijn in de kerk getrouwd, ik ben in Gods naam gedoopt. Nou komt het wel goed. gaat om geloof. Je hart, je vertrouwen. Hem te zoeken en te dienen. Als je dat doet, dan ligt die hoopvolle toekomst klaar. Niet dat je in je leven dan alles over rozen gaat. Betekent soms juist dat je deelt in het lijden van de Heere Jezus. Dat je ten diepste ook niet thuis bent op deze aarde. Ook al bouw je huizen en plant je akkers. Ook al krijg je kinderen. Ook al zoek je de vrede voor de stad. Je bent toch ergens niet thuis. Een vreemdeling. Maar tegelijk ook een pelgrim. Iemand die op weg mag gaan naar de hoopvolle toekomst, de ontmoeting met Jezus Christus. Wie hem niet kent, wie hem niet zocht, die heeft voor die toekomst en die ontmoeting te vrezen. Maar als u hem zoekt en hem leert kennen, dan is het geen ontmoeting waarvoor u hoeft te vrezen. Want hij brengt een ieder die tot hem komt binnen in zijn koninkrijk. Hij is de deur. Welke weg gaat u? Ga jij eigenlijk? Wat is jouw toekomst? Als het aan God ligt, dan deelt u erin. Hij heeft niet voor niets zijn zoon gegeven, het allerliefste wat hij had. Hij koestert gedachten van vrede en niet van kwaad. Hij is een God van genade en liefde en ontferming. Wat doet u, wat doe jij ermee? Bruidswa, laat deze tekst een blijvende stimulans zijn en laat dat voor ons allemaal zo zijn vanmiddag. Om de Heere te zoeken, om met Hem te leven. Leef naar deze toekomst toe. Leef met je ogen gericht hierop. En laat je leven in dienst mogen staan hiervan. Want wie Hem zoekt, die zal Hem vinden, omdat hij zich laat vinden. En een ieder die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Amen. Wij willen nu overgaan tot de bevestiging van jullie huwelijk en daartoe lees ik allereerst het huwelijksformulier. We zijn als gemeente bijeen voor de bevestiging van het huwelijk van Hendrik Jan Dirk van Galen en Laura van de Kraats. Want het is goed dat het huwelijk van de gelovigen dat voor de burgerlijke overheid als Gods dienares gesloten is, ook in de samenkomst van de gemeente van Christus bevestigd wordt en dat Gods zegen erover wordt afgesmeekt. God de Heere openbaart ons in zijn woord dat hij man en vrouw geschapen en voor elkaar bestemd heeft en het huwelijk als gave en opdracht gegeven en er zijn zegen over beloofd heeft. Want God, onze Vader, die hemel en aarde en al wat daarin is geschapen heeft, schiep de mens naar zijn beeld. Het is niet goed dat de mens alleen is, zo zei hij. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en ze zullen tot één vlees zijn. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Deze schone gave van God is door de zondeval van de mens geschonden. Maar God, die groot is in barmhartigheid, heeft herstel van de huwelijkseenheid willen geven en zijn zegen bestendigd. Daarom heeft onze Heer Jezus Christus het huwelijk als instelling van zijn hemelse Vader geëerd door zijn tegenwoordigheid op de bruiloft te Kana en door het teken dat hij daar verrichtte. Hij heeft de verbreking van het huwelijk veroordeeld toen hij sprak wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. In de apostolische onderwijzing van het Nieuwe Testament wordt het huwelijk erkend als een gave van God die geheiligd wordt door het woord van God en door het gebed. De apostel noemt de eenheid in het huwelijk een groot geheimenis dat hij betrekt op de eenheid tussen Christus en de gemeente. Daarom moet men het huwelijk niet lichtvaardig of gedachteloos aangaan, maar eerbiedig en dankbaar in de vreze des Heeren. De gemeenschap voor heel het leven mag een vreugde zijn, waarin man en vrouw liefde en trouw, hulp en toewijding van elkaar ontvangen. En hoewel door de zonde ook de gehuwden velerlei tegenspoed en leed overkomt, mogen zij toch naar Gods belofte verzekerd zijn van de gunst en de bijstand van de Heer. Opdat u nu in uw huwelijk naar Gods geboden en uit zijn belofte mag leven, dient u te weten waartoe God het huwelijk heeft ingesteld. De bedoeling is in de eerste plaats dat man en vrouw door oprechte liefde verbonden elkaar in vreugde zullen toebehoren en elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alles wat tot het tijdelijke en wat tot het eeuwige leven behoort. In de tweede plaats dat door het huwelijk het menselijk geslacht en ook de kerk van de Heere wordt gebouwd en dat de ouders hun kinderen, als het God belieft hun die te geven, in de kennis en vreze des Heeren mogen opvoeden en voorgaan. Iedere man leven met zijn vrouw en iedere vrouw leven met haar man overeenkomstig de wil van God, met een goed en gerust geweten, opdat ons lichaam als een tempel van de Heilige Geest niet verontreinigd wordt. Vervolgens zult u uit Gods woord horen hoe zich de een tegenover de ander in het huwelijk dient te gedragen. De man die door God gesteld is tot hoofd van de vrouw, zal zijn vrouw liefhebben zoals Christus zijn gemeente heeft liefgehad. Hij zal haar leiden en troosten, dienen en beschermen, evenals Christus de troost en bijstand van zijn gemeente is. De vrouw zal haar man onderdanig zijn zoals de gemeente van Christus onderdanig is. Ze zal haar man liefhebben en dienen, hem volgen, met hem het gezin verzorgen en het sieraad vertonen van een zachtmoedige en stille geest. Beide zult u overeenkomstig Gods gebod trouw en toegewijd uw arbeid verrichten. U zult ook verstaan dat uw gezin deel is van een grotere gemeenschap en dat u een roeping hebt ten opzichte van kerk en samenleving. Wandel in de vreze des Heeren. Bedenk dat u erfgenamen van de genade van het leven bent. Wees vergevensgezind en leef met elkaar in wijsheid, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Nu we overgaan tot de bevestiging van jullie huwelijk, verzoek ik jullie, bruidegom en bruid, op te staan en elkaar de rechterhand te geven. Hendrik Jan Dirk van Galen Verklaart u hier voor God en zijn gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw vrouw Laura van der Kraats. En belooft u dat u haar nimmer zult verlaten in goede nog kwade dagen, in rijkdom nog armoede, in gezondheid nog ziekte, totdat de dood u zal scheiden. Dat u haar in liefde zult leiden en dienen, zoals een godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is. En dat u heilig met haar zult leven, haar trouw houdende in alle dingen, overeenkomstig het heilig evangelie. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord? Laura van der Kraats, verklaart u hier voor God en zijn gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw man Hendrik Jan Dirk van Galen. En belooft u dat u hem nimmer zult verlaten in goede nog kwade dagen, in rijkdom nog armoede, in gezondheid nog ziekte, totdat de dood u zal scheiden. Dat u hem in liefde zult volgen en dienen, zoals een godvrezende vrouw aan haar wettige man schuldig is. En dat u heilig met hem zult leven, hem trouw houdende in alle dingen, overeenkomstig het heilig evangelie. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord? Wees er dan van verzekerd dat God de Heere u samengevoegd en u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft. Amen. Als teken van jullie belofte van trouw aan elkaar, mogen jullie nu elkaar de huwelijksring geven. Ze zitten. Wij willen nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 134 en daarvan het tweede vers. Onder het zingen van deze psalm zullen Henk-Jan en Laura knielen in gebed op de knielbank. Ze ontvangen de zegen van de Heer en aansluitend bidden wij ook om de vervulling van die zegen in hun leven. Aan het einde daarvan, het gebed wat afsluit met het Onze Vader, zingen wij staande zonder verdere aankondiging, Psalm 134, het derde vers. De Vader der barmhartigheid, vervulle u met zijn genade. Hij verbinde u met oprechte liefde en trouw en geve u zijn zegen. Amen. Laten wij bidden. Barmhartige God en Vader, die deze bruidegom en bruid tot elkaar gebracht en door de band van het huwelijk verenigd hebt, wij danken u voor de zegen die u aan dit echtpaar geeft, dat ze onder uw hoede samen door het leven mogen gaan. Wil hun de genade geven dat ze door de liefde van Christus steeds meer naar elkaar toe groeien, verbonden in de eenigheid van het ware geloof. En schenk hun de kracht van uw Heilige Geest, opdat ze als man en vrouw in hun gezin leven naar uw goddelijke wil. Verleen hen uw gunst om, als het u belieft, hun kinderen te geven, die op te voeden naar de eis van uw verbond in de onderwijzing, tucht en liefde van Christus. Heilig de band die hen verenigt, tot zegen voor henzelf, tot opbouw van de gemeente, tot een getuigenis voor anderen en tot eer van uw heilige naam. Wil ons verhoren, o God en Vader, om Jezus Christus wil, in wiens naam wij tot u bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Raad en gemeente zal, ouderling De Braken, jullie nu de huwelijksbijbel overhandigen.
De huwelijksbijbel met een mooie gouden rand. Ik heb maar opgeschreven, want ik had jullie beloofd dat ik het een beetje kort zou houden. Met het bril er weer op. Beste Henk, Jan en Laura, jullie ja-woord heeft geklonken hier in de kerk. En voor jou ook 2 jaar geleden bij de belijdenisdienst. Het is goed om samen met familie, vrienden en collega's de zegen van de Heere te vragen over jullie huwelijk. Want de Bijbel zegt, ken hem in al jullie wegen en hij zal jullie paden recht maken. Spreuken 3 vers 6. En jullie gaven ook aan in het gesprek dat jullie wens is, samen met de Heere. En de Heere wil jullie leiden opdat zijn doel met jullie leven, met jullie huwelijk, bereikt wordt. Jullie willen Christus volgen en luisteren naar zijn stem. Hij alleen is de goede herder. Hij heeft de woorden van het eeuwige leven. En met hem als reisgenoot en met zijn woord en zegen is jullie huwelijksreis begonnen. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. En namens de kerkraad en de gemeente van de Pnieuwkerk mag ik jullie zo dadelijk deze huwelijksbijbel overhandigen. Wij belijden dat de Bijbel het woord van God is. In dit woord spreekt de Heer zijn ja-woord tot ons. En dat is heel duidelijk samengevat in Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dit woord is een lamp voor jullie voet en een licht op jullie pad. Dus lees de Bijbel, bid elke dag, het is een bekend kinderliedje, opdat je groeien mag en één woorden met hem. En jij gaf ook aan, Laura, in het gesprek, ja, een drievoudig snoer. Dat vond je belangrijk. Dat wordt niet snel gebroken. Dat lezen we in Prediker 4, vers 12. Nu geldt deze eenheid zeker ook voor het huwelijk en de omgang met elkaar. Want in de brief van de Efeziërs lezen we over de verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk als een geheimenis, een mysterie, met het oog op Christus en de gemeente. Zoals Christus met de gemeente omgaat, zo vraagt hij aan jullie om te wandelen in de liefde. Aan het begin van hoofdstuk 5 in Efeze staat het zo. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. De relatie tussen de Heer Jezus en de gemeente is het ideale voorbeeld voor elk huwelijk. Het is de plek waar je elkaar mag aanmoedigen en helpen om te groeien in geloof. En het wandelen in de liefde in praktijk te brengen. Christelijke liefde zelf bewerken kan echter niet. Ware eenheid en liefde is alleen het gevolg van het werk van Christus aan het kruis en in ons hart. Stel dus in alles jullie vertrouwen op Christus en zijn volbrachte werk. Lees en overdenk het woord. Laat je leiden door zijn woord en geest, door elkaar in liefde te verdragen, in alle nederigheid en zachtmoedigheid en met geduld. Ik eindig met een kort gedichtje wat ik eens ergens las, ik weet niet meer precies waar. Gelukkig is de mens die een Bijbel bezit. Nou, jullie hebben natuurlijk alleen, maar nu krijg je een hele mooie erbij. Nog gelukkiger is hij die in de Bijbel leest. En het gelukkigst is degene die erin leest en doet wat er staat en hem tot de richtsnoer van zijn leven maakt. Van harte God zegen en heel veel geluk toegewenst.
Laten we met elkaar danken en bidden. Heren, zo zijn we aan het einde gekomen van deze heerlijke dienst, waarin u uw woord aan ons gaf. Heren, we hebben het gelezen en erover nagedacht en erbij stilgestaan. En u geeft het ook mee aan het bruidspaar. Niet alleen Jeremia 29 vers 11, maar nog zoveel teksten meer die ons allemaal kunnen onderwijzen. Ons kunnen leren van de weg die wij gaan moeten. En dat u met ons mee wil gaan, u wilt ons daar ook van overtuigen, Heren. U wilt ons leren om te vertrouwen op uw belofte. Want die is zeker. Heren, wij willen u danken dat we zo samen mochten zijn en dit moment mochten meemaken en meevieren. En Heren, als we dan zo meteen van hier gaan en deze dag zich vervolgt, wilt u dan ook vreugde geven met elkaar, voor elkaar. Heren, dat we zo het huwelijk als een instelling van u ook mogen vieren met blijdschap in ons hart. En Heren, wij bidden u, of u dan ook wil zijn met hen voor wie deze dienst en deze dag misschien ook wel moeilijk is. Heren, wij willen u bidden voor mensen die elkaar eens als een geschenk uit uw hand ontvingen. Heren, geef dat we in ons huwelijk, in liefde en trouw, aan elkaar verbonden zullen zijn en blijven. En elkaar steeds opnieuw mogen ontdekken en herkennen. Wij willen u ook bidden, Heren, voor mensen die het gaandeweg moeilijk met elkaar hebben gekregen. Geef dat ze elkaar mogen terugvinden. Wij bidden u voor alle die van elkaar gescheiden zijn geraakt. Wij bidden u ook voor hun kinderen. Houd u ze vast in uw trouw en liefde, zodat verbittering geen plaats krijgt en geeft kracht en sterkte in alle moeite. Wij bidden u, Heren, voor weduwen, weduwnaren, voor wezen. Bewaar hen voor eenzaamheid en opstandigheid en vertroost hen met uw nabijheid. Wij bidden u voor mensen die alleen gaan. Wilt u hen zegenen met een leven ten dienste van u en tot zegen van velen. Heere, geef ons zo allen, gehuwd en ongehuwd, uw genade, opdat we elkaar mogen dienen als een afdruk van uw liefde en uw trouw. Heere, ga zo met ons mee ook op deze dag. En verhoor al onze gebeden en aanvaard onze lof en dank. Niet om iets uit ons, Heere, maar zie ons aan in de naam van Jezus Christus, uw eigen Zoon, uit genade alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven en wij willen met elkaar tenslotte zingen lied 471 uit de bundel Weerklank, het eerste en het tweede vers. Ik zie dat de collecte bij de uitgang zal zijn. U vindt daar een collectezak en daar kunt u uw gaven ingeven voor de kerk. Ga nu heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.